Goedemorgen. Iedereen van harte welkom in de Evangelische Gemeente De Pottenbakker. We hebben vandaag een gastspreker, Jaap Verhouwen. Ook zijn vrouw is van harte welkom. Straks na de dienst krijgen we nog een mededeling van meneer Koesement, maar ben u wel zijn voornaam vergeten. Patrick, die voorganger is in de rots of de hoeksteen in Ieper en die ons straks iets gaat komen vertellen over zijn werk als almoezenier hier in het detentiehuis in Kortrijk. Dat zal zijn tijdens de mededelingen. En Mieke heeft ook nog een mededeling. Zo, ik wil eerst en vooral iets voorlezen. Ik heb namelijk gelezen in het zoeklicht iets die me wel trof. Omdat ik ook wel hoor van jonge mensen en vooral van dertigers die in feite afkerig zijn tegen het geloof. Die opgevoed zijn als christen, die zelfs naar de school met de Bijbel zijn geweest, die getrouwd zijn en die nu het geloof ergens links laten liggen. En daar kwam het erop neer, en ik wil het eigenlijk eventjes voorlezen, van is het echt zo? Want het begint al met een vraag dat God heeft gezegd, twijfels brengen. Dat God heeft gezegd dat Jezus geboren werd uit de maagd, dat hij water in wijn veranderde, op water liep, dat Jezus zieken genas, voor onze zonden stierf, de dood overwon, opstond uit de dood, dat hij op de wolken komen zal om zijn gemeente te halen, om voor eeuwig met hem samen te zijn. Dat zijn in feite de kenmerken, de hoofdkenmerken van het geloof. En dat wordt hier in twijfel getrokken door veel mensen. Dat we dat tot ongelovigen, dan kunnen we dan zeggen, maar mensen die opgevoed zijn met het geloof, die zelfs gedoopt zijn. En dan die twijfels, of dat allemaal wat ik hierop gezegd heb, of neerlegt naast zich, dat vind ik wel soms confronterend en een beetje angstwekkend. Daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God lezen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we elke week als we kunnen naar de gemeente komen. Omdat we ons niet laten overmannen door die twijfels en door de roep van de wereld. En ik wil nog met het woord van God beginnen. Namelijk in Jesaja staat er, de heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. Dat wordt hier niet in twijfel getrokken. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Dat is de waarheid. Hier zijn er geen twijfels. God zegt, het zal zo zijn. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras. En als in goedertierendheid als een bloem op het veld. Het gras verdort. De bloem valt af. Als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Met andere woorden, alles is vergankelijk. Maar, en daar komt het. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Het woord van God is waarheid en dat staat voor eeuwig. Misschien hebben we wel twijfels. En soms twijfelen we wel eens. Maar laten we ons niet overmannen door die twijfels. Maar laten we teruggaan naar de waarheid, naar het woord. En laten we lezen wat er staat. Dat inderdaad de heerlijkheid van de Heer geopenbaard zal worden. En dat alle vlees tezamen zal zien. En ook dat het woord van God vaststaat voor eeuwig, want dat is de waarheid. En dat gaan we ook vandaag weer doen. We gaan God groot maken door liederen te zingen. We vieren ook straks avondmaal, omdat we hem willen danken voor de liefde die God geeft door Jezus Christus, door zijn Zoon. We hebben een geweldig voorrecht. En ik hoop dat we dat mogen beseffen, welke geweldig voorrecht we hebben, dat we ons christenen mogen noemen. Dat we mogen kinderen zijn van een levende God. En daarvoor wil ik ook nog de dienst openen in gebed. Vader, we danken u dat wij inderdaad kinderen mogen zijn van een levende God. Dat we hier als gemeente ook mogen samenkomen. Heren, met een dankbaar hart. Omdat u een God bent die zegent. Een God die veelvuldig vergeeft. Een God die redding brengt. Dank u wel, Heren, dat wij hier met broeders en zusters ook deelgenoten mogen zijn van dit geweldig moment, Heer. Dat we mogen liederen zingen tot eer van uw naam. Omdat wij u willen verheerlijken. Omdat u de enige en de ware God bent, de schepper van alle dingen. Heren, dat die waarheid ook voor ons doordrongen mag worden. Dat we vaststaan in die waarheid. Heren, we danken u ook voor uw woord. Dat we mogen lezen en daar ook door bemoedigd worden. We danken u ook door uw heilige geest die ons helpt. En onze hulp is gegeven, omdat we inderdaad in de waarheid zouden mogen blijven staan. Heere, dank u dat u met het alles ons zegent en ons bijstaat. We staan niet alleen. We willen u daarvoor danken, Heer. Amen. We zingen nu 3, 4 liederen. Dan krijgen we het kindermoment van Nancy. Dan zingen we nog 2 liederen. Dan krijgen we het avondmaal. En na het avondmaal luisteren we naar de preek van Jaap.
We gaan nu het lied van Maand zingen. Anker in de tijd. We hebben dat niet zoveel gezongen al. Vorige week al één keer, dus nu voor de tweede keer. We gaan...
Jullie mogen even gaan zitten. Ik ga eerst iets vertellen. Daarna ga ik een filmpje laten zien. Ja? Maar voor ik dat doe, mag ik eerst kaarsjes aansteken. Hoeveel kaarsjes mogen we vandaag aan? 2. Dus kijken of dat lukt, hè? Want het is nieuwe techniek. Wow, direct 2. Wauw. Goed, ik ga het even hier zetten. En wat betekent dat? Hoe lang nog voor iets vieren? Ja, en dan vieren we? Heel goed, jullie hebben goed geluisterd vorige week. In de zondagschool gaan we ook elke keer een beetje dichter bij kerst iets vertellen. En vandaag ga ik jullie iets vertellen over Jozef en Maria die naar Bethlehem gaan. Ja. Maar waarom gaan ze naar Bethlehem? Zeer goed. Ja, keizer Augustus, die woonde in Rome. Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Daar waren heel veel chique gebouwen, theaters. Ja, en om al die mooie gebouwen te kunnen betalen, moesten de mensen ook belastingen betalen. En hij wilde wel eens weten hoeveel inwoners er in zijn rijk waren. En daarom moest iedereen naar de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Jozef. Zijn familie kwam van Bethlehem. Dus moest hij... Maar Jozef en Maria die moest naar Bethlehem. Het is een beetje ver. Weten jullie zelfs hoe ver dat was? Van Nazareth tot Bethlehem. Hoeveel kilometer ongeveer? Enig idee? Meer dan 50. Nog een hokje? Meer dan 100. 180. Dat is ongeveer 180 kilometer. Dat is alsof je, ik heb het een keer opgezocht, want ik weet dat ook niet van buiten, hè? Alsof je van Gent naar Antwerpen zou gaan te voet. Ik weet niet of jullie enig idee hebben, hoe, maar het is een beetje voor de grote mensen te... Ja, kijk, dan moet je eens vragen aan Jan en Geert, of jullie te voet van Gent naar Antwerpen mogen. Goed, dat verhaal gaan we eens bekeken door iemand die dat helemaal mooi kan doen met zand. Kijk maar wie. Gaan jullie nog meezingen aan dat liedje van de maand? Kennen jullie het nog? Van vorige week? Het is een kerstliedje.
Dank u, Heere God, dat wij nog een fijne dag mogen hebben en dat wij nog veel leren in de zondagklas, Heer, in Jezus' naam. Amen.
Ja, we gaan dus voor het avondmaal een lied zingen, Waardig is het Lam. Die is wel een lied die echt effectief zich, die gericht is op wat God voor ons gedaan heeft, als zoon van God, als lam, als al wat hij opgegeven heeft voor ons. En dat was voor mij echt een lied die heel goed past met de avondmaal of zo, dat we echt ons gericht maakt op wat hij voor ons gedaan heeft. Waardig is het Lam.
Thank you.
gaan een beetje in dezelfde woorden blijven. Het grootste schat, allee, dat raakt me enorm aan. We denken altijd aan kerst, cadeaus, dingen die we aan elkaar kunnen geven of zo. Maar dat is wel, allee, wat is de grootste cadeau die we hebben gehad in die wereld? Dat is een vraag die we aan ons moeten vragen soms van, oké, wat is eigenlijk het belangrijkste? Dus de schat van God, zoon van God. Dus ik wil met jullie het laatste lied zingen voor de avondmaal. Agnus Dei, het is een lied die wij al vorige week gezongen hebben, maar het is een beetje een kerstlied ook. Ik had al dat lied gekozen, maar ik vond dat wel leuk en goed om dat vandaag nog, dat we dat nog samen mee zingen. Agnus Dei, halleluja.
Vader, we danken u dat we als gemeente met broeders en zusters mochten zingen, waardig is het lam. Waardig is het lam. U komt alle eer en lof toe. Heere, we danken u dat we ook inderdaad het avondmaal mogen vieren. Dat we mogen gedenken, Heer, dat u inderdaad uw plaats in de hemel hebt verlaten, mens bent geworden, bespot en vernederd tot de dood toe. Dat u bent opgestaan en leeft. En dat u dat doet terwille van ons, omwille van ons, omdat u ons lief hebt. Heere, dank u dat we dat vandaag ook weer mogen vieren. Dat we mogen stilstaan bij die gedachte dat u, de Almachtige, komt om de mens te redden. Wij, die opstandig, rebels en nog wat meer zijn, Heere, u hebt de mens lief. En ik dank u dat we dat ook samen mogen doen met de gemeente, Heer. Dat we inderdaad dat mogen die viering doen, Heere. Dat we mogen samen deel zijn van u. Heere, dank u wel dat u inderdaad onze verlosser bent. Onze losser, Heer Jezus. Amen.
We gaan nu luisteren naar de preek van Jaap.
Ik zou eigenlijk willen vragen om eventjes het moment wat we nu hebben vast te houden. Niet te denken, oh, dan komt er een preek, komt er wat anders. Maar eventjes vast te houden dat we een ogenblik stonden bij het kruis van de Heer Jezus. En samen bij het avondmaal nadenken over wat hij gedaan heeft op Golgotha's kruis. En zodat we eigenlijk opnieuw onder de indruk kunnen komen en blijven van wat daar gebeurd is. En waarom vraag ik dat eigenlijk? Heel simpel hierop. Wij zijn als Westerse christenen, en eigenlijk wel ook Westerse christenen, zo, dat moet alles zo snel gaan. Van het een naar het ander, we lopen door ook in de kerk. Het ene onderwerp naar het andere, het ene activiteit naar het andere, hebben we eigenlijk amper tijd om even goed op ons te laten doordringen. Die paar momentjes die we maar hebben, ach, stel het voor. Heeft het echt indruk op ons? En ik zou vanmorgen daarom ook met jullie willen gaan, of misschien wil je met mij meegaan, naar een voorbeeld in het Oude Testament. Dat eigenlijk symboliseert wat wij nou vanmorgen even hebben gedaan. Ik vind het misschien raar vinden dat we iets uit het Nieuwe Testament, wat de Heer Jezus heeft ingesteld, het avondmaal, dat we daar in het Oude Testament, mijn zinziens, daar een voorbeeld van hebben. Met wel allerlei gevolgen. Ik wil daar een ogenblikje bij stilstaan. Voor mij is namelijk het Oude Testament niet zomaar een geschiedenisboek. Ook geen boek waarin regels staan, waarin we hebben na te volgen. Dat is trouwens de hele schrift niet. Dat is een heel andere, de Bijbel is het openbaringsboek van God. Maar het Oude Testament is met name, ik noem het wel eens een keer zo, een stripverhaal van God. Het is een verhaal waarin God duidelijk maakt datgene wat hij in het Nieuwe Testament uitlegt, als leer, als onderwijs, in het Oude Testament al laat zien wat dat voor gevolgen heeft gehad in het leven van mensen. Een soort plaatjesboek. Geschiedenis van wat de werking van Gods geest was in levens van mensen. Positief en negatief. Dat is een geweldig onderwijs voor ons. Daar kun je in herkennen. Wij zeggen ook niet voor niks, onderwijs is belangrijk, maar voorbeelden, dat helpt ons om dingen na te volgen. En daarom, misschien kun je met me meegaan in de Bijbel naar het eerste boek van Samuel. En naar de geschiedenis die heel erg bekend is. Samuel 17. Het is een verhaal wat in de zondagsscholen heel veel wordt verteld. Het verhaal namelijk van David en Goliath. En daarom lees ik het ook niet helemaal. Omdat u het ongetwijfeld kent. En als u het niet kent, raad ik u aan. Neem vanmiddag even je Bijbel. Of vanavond. En lees dat hoofdstuk 1 Samuel 17 een keer door. Het is een geweldig mooi hoofdstuk. Want wat vinden we daar? Dat bekend wat we dus uitzingen in het liedje. David met zijn slinger. Hè? Hij overwon de grote reus. En dan is dat geweldig. En ik wil je meenemen naar het laatste stukje van dat hoofdstuk. Want daar gebeurt iets heel bijzonders. Daar staat namelijk dit. vers 57 van hoofdstuk 17. Zodra David terugkeerde van het verslaan van de Filistijnen, nam Abner, dat is de legeroverste van het leger van Saul, hem mee en bracht hem bij Saul. En hij hield het hoofd van de Filistijn in zijn hand. Saul zei tot hem: wie zijt gij, jongeling? En David antwoordde: de zoon van uw knecht Bethlehem Isaï. Stel je de situatie even voor. Als je hoofdstuk 17 zou kennen, dan weet je hoe David op een bijzondere wijze door de kracht van de Heer deze reus heeft overwonnen. Dat het hele leger, dat het hele volk wat daar eigenlijk stond op de bergen en eigenlijk die reus moest verslaan om te kunnen leven. Dat er niemand in staat was, niemand bij machten was, niemand kon, de moed had om deze reus te verslaan. En hij bralt allerlei woorden. En uiteindelijk is het David die als een herdersknecht, zeggen we dat, herdersjongetje, maar dat is helemaal niet waar. Een volwassen man die heel goed weet wat hij kan doen. Maar die door geloof uiteindelijk de reus overwint. En dan heeft hij uiteindelijk die slinger met zich mee, met die 5 stenen. En de 1 steen raakt hem precies. Nou, het verhaal kent u verder. En dan wordt die reus valt neer. En dan neemt David het zwaard van deze reus. En slaat met het zwaard zijn hoofd af. Waardoor de reus overwonnen is. En dan neemt hij, we lezen hier dat hij het hoofd met zich mee heeft. Maar hij heeft ook het zwaard meegenomen. Later lezen we namelijk dat hij dat zwaard bewaart in zijn tent. Hij heeft het zwaard en het reus en het hoofd van de reus in zijn hand hier. En dan komt hij bij Saul. En moet je je dat voorstellen, bij wijze van spreken, het hoofd dat druipt nog van bloed. Sorry voor de plastische uitdrukking daarvan. Maar hij heeft het hoofd nog in zijn hand. Als teken van overwinning, dat hij echt dood is. En hij heeft het zwaard in de andere hand, het zwaard waarmee hij dat gedood heeft. Zo staat hij voor Saul. En eigenlijk is datgene wat wij op zondagmorgen met elkaar doen en eten van het avondmaal, dan kijken wij naar het kruis. En dan zien we daar Jezus opgestaan uit de doden, met het hoofd van de tegenstander in zijn hand, bij wijze van spreken. Hij heeft werkelijk de macht van de tegenstander, de macht van de dood, verslagen. Beseffen we dat wat dat betekent? Hij heeft Satans macht gebroken, de macht van zonde en van dood overwonnen, de macht van Satan overwonnen door zijn eigen zwaard, door de dood een wapen was in de hand van Saul, in de hand van Satan. En hij heeft door die dood Jezus verslagen. Heeft Jezus hem verslagen. Sorry voor de verspreking. Een geweldig iets om daar goed over na te denken. Beseffen wij eigenlijk wel wat er gebeurd is op Golgotha's kruis en de dagen daarna in de opstanding met name? Ik denk dat dat iets is waar wij heel ons leven over moeten nadenken. Tenminste, mijn ervaring is, en ik ben al, godzijdank, door vele jaren christen, heel lang al, ik mocht als ik 17-jarig jongen was, tot geloof komen. Het is nu al een beetje verder. En telkens malen raakt het mij weer, wanneer wij avondmaal vieren, wat dat is geweest. En daarom is in de kerk waar ik kom, vind ik dat we ook elke week avondmaal vieren. Maar je kunt eigenlijk niet samenkomen als christenen en over Jezus spreken zonder dat we denken eigenlijk aan dit geweldige feit. Dat moet ons beïndrukken, op elke keer opnieuw weer. En waarom is dat zo belangrijk? Ik zal u zeggen, ik heb ook in het volle leven gestaan. En dan was het zondag, was het een geweldige dag. En dan was het al zondagavond en dan dachten we al van ja, wat moet ik morgen doen? Zo'n programmaatje. En dinsdag, en woensdag, en donderdag, en vrijdag. En als je eerlijk bent, dan weet je dat al maandagavond, als er weer dingen gebeurd zijn, dat je eigenlijk al vergeten bent waarom je vanmorgen hier zat. En wat je vanmorgen hebt meegemaakt. Eigenlijk zijn we het vergeten door de levensomstandigheden. Het een gaat achter het ander door. En of je nu in school zit, of je in je werk zit. Het gaat gewoon door. En uiteindelijk wordt het dan weekend. En dan gelukkig op zondagmorgen, de dag van de Heer Jezus, kunnen we weer samenkomen. En kunnen we als het ware weer opnieuw eraan denken. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, als de Heer het niet had ingesteld, het avondmaal en het denken aan zijn dood en opstanding, dat wij al lang over andere dingen zouden spreken. We zouden al lang vergeten zijn wat Jezus gedaan had. Klinkt raar, maar door de eeuwen heen zouden we het al lang vergeten zijn. En ik ben echt geen katholiek, geen Rooms-katholiek. Maar ik vind het echt wel heel mooi wat zij vroeger deden en wat helaas vandaag weg is. dat je elke morgen kon beginnen met een misviering. Dat klinkt raar. Er zijn allerlei rituelen bij waar ik het helemaal niet mee eens ben. Dat begrijpt u ook wel. Begrijpt u wel. Maar het idee dat je elke dag opnieuw begint samen met Christus. En natuurlijk, met die misviering en de Eucharistie is eigenlijk een beetje wat wij op zondagmorgen doen. Is dat dan zo verkeerd? Goed. Maar het was helemaal niet zo verkeerd om zo aan de dag te beginnen, opdat we nooit zouden vergeten. En weet je, in deze geschiedenis, we gaan verder lezen, want vaak stoppen we hier bij hoofdstuk 17, maar we moeten doorgaan naar hoofdstuk 18. Want er gebeurt hier iets. Laten we het lezen samen. Hoofdstuk 18, vers 1. Dat is het vervolg van hoofdstuk 17. En je weet, die hoofdstukindeling is jammer genoeg ontstaan doordat het is goed voor ons om te kunnen opzoeken waar het is. Het is jammer genoeg ontstaan omdat we dan het verhaal vaak stoppen aan het eind van het hoofdstuk. Maar in het oorspronkelijk gaat het gewoon door. En we lezen in 18 vers 1. Terstond nadat David opgehouden had tot Saul te spreken. Dus dan zie je de verbinding met het vorige vers. Werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. En Jonathan had hem lief als zichzelf. En Saul nam hem die dag met zich mee en stond hem niet toe naar zijn vaders huis terug te keren. Dat is David, hè. En dan lezen we, Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. En Jonathan trok de mantel uit die hij droeg, gaf die aan David. Ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Tot hier. Wat gebeurt hier? Nou, Jonathan is zoals je misschien weet, de zoon van Saul. Dat is de kroonprins. Je zou kunnen zeggen, de opperbevelhebber van het leger. Nou, Abner was de generaal, maar de opperbevelhebber was Jonathan. En die stond daar en die kreeg door dat hij eigenlijk had samen met zijn leger natuurlijk dat hij die vijand had moeten verslaan. Dat is niet gebeurd. Dan stond voor hem, stond de overwinnaar. En hij kijkt naar David. Ik weet niet of die twee mannen elkaar lang kenden. Waarschijnlijk niet. Ze hadden elkaar ongetwijfeld al een keer ontmoet. Als je dat hiervoor leest, dan zullen ze elkaar al een keer gezien hebben. Maar als Jonathan kijkt naar de overwinnaar. En dan denk je weer aan dat hoofd in het hand van David. Het zwaard erbij. Dan is hij geraakt. Dan gebeurt er iets met hem. Dan lezen we. Terstond werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. En het is natuurlijk best wel moeilijk om in onze cultuur over dit te spreken. Over de liefde van Jonathan voor David en van David voor Jonathan. Maar dat doen we toch. Omdat de Bijbel erover spreekt. Op een heel bijzonder duidelijk manier. Maar het kan op een hele gezonde manier ook zo zijn. Laten we het maar zo uitdrukken. En de vraag voor ons is ook, als we denken aan het avondmaal. Wordt onze ziel nog warm? Zijn we verknocht? Dat is een heel mooi woord in het Nederlands. Zijn we nog verknocht aan Jezus? Worden we weer niet opnieuw warm? Als we kijken naar het kruis van de Heer Jezus en zijn opstanding. Warm. En zeggen we tegen onszelf, hij is het. Hij moet, om het met een andere Bijbeltekst te zeggen, hij moet groter worden en ik maar een beetje minder. Ik heb weliswaar de hoogste plaats in het koninkrijk van mijn vader Saul. Maar eigenlijk kom ik die plaats niet toe, zegt hij. Maar weet je wat hij doet, deze man? Dat zijn geen loze woorden. Het staat in de Bijbel dat zijn ziel werd verknocht. Maar dat bleek ergens uit. Het bleek ergens uit dat hij warm werd van David. En wat doet hij? Nou, we hebben het gelezen. Hij trok zijn mantel uit. Nou ja, dat is best wel zijn glorie zou je kunnen zeggen. Die mantel die maakte duidelijk dat hij was de zoon van de koning. De kroonprins. De hoogste in het rijk van Saul. En wat doet hij? Hij legt die af. En hij zegt tegen David, alsjeblieft, hier heb je hem. Ik kom die mantel niet toe. Hij doet een stukje afstand van zijn eigen heerlijkheid. Zijn eigen positie. En dan kom ik dichtbij bij u. Snap ik wel. Ik kom nu dichtbij. Wat doen wij als wij op zondagmorgen samen avondmaal vieren in de kerk komen? Wat doen we dan? Zitten we hier gewoon nog? Of hebben we vanmorgen ook even tegen de Heer Jezus gezegd: Heer Jezus, wat u gedaan hebt, hè? Dat is zo bijzonder. Ik wil mijn heerlijkheid afleggen voor u. Ik wil zeggen, al wat ik denk dat ik ben, al wat ik waar denk te zijn, ach, stelt niks voor. Ik wil het allemaal aan u geven. We noemen dat toch in een mooi Nederlands woord overgave. Geven we onszelf over. Er zingen liederen erover. Ik heb het vanmorgen niet gedaan, maar ik ken ze uit de opwekkingsliederen. Al wat ik heb, geef ik aan u. Ik leg mij neer voor u. Ik zing ze medeliederen, hoewel ik het moeilijk vind. Maar dan komt het wel op neer. En je kunt het alleen doen als je kijkt naar het kruis. En wat doet hij nog meer? Hij doet zijn wapenrok af. Dus ik kan zeggen, het idee dat hij een krijgsheld is. Strijder, een moedig man die voor de dingen opkomt. Wij christenen zijn actief. Opkomen. Strijdvaardig. Doen. Afleggen. Zelfs zijn zwaard en zijn boog. En zijn gordel. Nou, zwaard. Dus om iemand aan te vallen. Of iemand, eigenlijk moet je zeggen, iemand moet jezelf te verdedigen. Sorry. Om jezelf te verdedigen. En een boog. Pijlen te schieten. Op afstand iemand raken. En ook zijn gordel. Dat is de kracht waar een strijder mee in strijd heeft een gordel nodig. Maar ook waar je kostbare bezittingen in legt. In die tijd. Nam je mee aan je gordel. Want alles legt hij af. Het is goed om avondmaal te vieren met elkaar, lieve vrienden. En ik zeg het tegen mezelf ook opnieuw weer. Het is goed om avondmaal met elkaar samen te vieren. Maar het heeft, pardon, het moet consequenties hebben. Het moet consequenties hebben dat wij met elkaar samen kijken naar de Heer Jezus. Het moet consequenties hebben in ons leven van morgen en overmorgen, eigenlijk van ons hele leven door. Daarom is het zo nodig dat ik zou bijna willen zeggen, ik kan niet zonder zondag, zonder het avondmaal met broeders en zusters gevierd te hebben. Omdat mijn ziel weer elke dag, elke zondag opnieuw verknocht moet worden aan die van David. En ik als het ware weer, zoals hier staat, een verbond sluit met David. Dat is het verhaal wat wij eigenlijk doen. En ik vraag aan u, misschien moet je jezelf afvragen, in hoeverre hebben deze dingen een invloed in uw leven? Ik ben nog niet klaar. Wat verhaal van Jonathan gaat verder. En ik kan niet alles, want de tijd gaat zo snel. Ik kan niet alles vertellen van Jonathan. Maar je zou het moeten lezen, de geschiedenis van Jonathan. Want het is een mooie geschiedenis, maar uiteindelijk een hele tragische. Kijk, Jonathan die blijft aan het hof en David die gaat weg. En je kunt in de volgende hoofdstuk kunnen we wat van lezen. En dan op een gegeven moment begint Saul, dus de vader van Jonathan, begint met speren te gooien. En David kan dus niet langer daar blijven. En dan zegt hij in hoofdstuk 19 vers 4, kijkt u maar even verder mee als u wel in die geschiedenis, dan lezen we. Toen sprak Jonathan tot zijn vader Saul, goed van David. En zei tot hem, de koning bezondigde zich niet aan zijn knecht David, want hij heeft zich aan u niet bezondigd. In tegendeel, wat hij gedaan heeft is u zeer ten goede gekomen. Hier zie je dat Jonathan met gevaar voor zijn eigen leven zou je kunnen zeggen. Voor gevaar voor zijn, laat ik zeggen, zijn liefde van zijn vader. Toch het opneemt voor David. Dat is moedig van deze man. Deze man was een moedig man. Voor hem had het verbinding met David betekenis. En hij durfde tegen de man die hij echt lief had en aan wie hij heel veel te danken had, zijn eigen vader. Hij durfde tegen zijn eigen vader zeggen, ja maar wacht eens even, wat jij zegt over David, dat klopt niet. Hij sprak zelfs goed van David. Je kunt begrijpen dat dat moeilijk voor hem was. Nou, ik kan allerlei allusies maken op u en op mijn leven nu. Maar u begrijpt best wel dat er situaties kunnen zijn waarbij het moeilijk is. Vanwege familieverhoudingen, vanwege gezagsverhoudingen. U bent uw baas, vanwege de situatie in je leven. Om dan maar te zwijgen. Als er negatief wordt gesproken over Jezus. Wat doen we? De vraag is, in hoeverre zijn wij echt verknocht aan David, aan Jezus, dat we durven goed te spreken van hem, zoals hier Jonathan dat gedaan heeft. Het is best wel goed om over na te denken. Ik zeg, het is een plaatjesboek, het is een striptekening van God, wat geloof, wat afhankelijkheid, wat zeggen, Heer Jezus, ik heb u lief, wat dat voor consequenties heeft in onze levens. Dat is het plaatjesboek wat we hier krijgen. Wat gebeurt er dan? Ik ga nog verder lezen. Want er komt een moment dat David en Jonathan opnieuw een verbond sluiten. Hè? Hij zegt namelijk in hoofdstuk 20, het volgende gedeelte, van, je moet eigenlijk die hoofdstukken doorlezen, dat weet ik ook wel, maar dat kan niet vanwege de tijd. Dan zegt hij namelijk in vers 3, David echter zekerde het nog eens met een eed. Uw vader weet heel goed dat gij mij genegenheid toedraagt. Hé. Hey. Dus Saul wist wel heel degelijk wat er met Jonathan gebeurd was. Het was bekend dat deze man een verbond had met David. Dat deze man zich helemaal toegewijd had aan David. En dus ook goed sprak over David. Maar we gaan even verder lezen wat er dan staat in vers 7... Zegt hij dan, het is goed, dan is uw dienaar veilig. Maar als hij zeer toornig wordt, weet dan dat hij vastbesloten is dat kwaad te doen. Betoon dan de trouw aan uw knecht, want gij hebt niet uw knecht. Wij hebben de knecht een verbond gesloten. En we gaan nog even door. In vers 14, zult gij mij niet, indien ik dan nog in leven ben, goedgunstigheid des Heeren betonen, zodat ik niet sterf. Gij zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken, ook dan niet, als de Heer alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit. En toen sloot Jonathan dit verbond met het huis van David. De Heere zal het eisen van de hand van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem. Want hij had hem lief als zichzelf. Dit was geen goedkope verbond van deze beide mannen. Dit was iets wat realiteit was in hun leven en ze gaven het leven ervoor op. Deze mensen waren aan elkaar verbonden, omdat ze wisten, omdat Jonathan wist, David wordt de koning. David is de beloofde. David zal regeren en dan zal ik bij mogen zijn. Dat was zijn geweldige verlangen. En hij liet David zweren, van alsjeblieft, je laat mij en mijn huis niet vallen. Dat zou David ook niet doen. Kijk, we gaan nog even een paar stukjes verder lezen. Dan zullen we ontdekken dat David inderdaad zijn liefde voor Jonathan overeind houdt. Maar wat gebeurt er dan? Een beetje verder in het gedeelte. Dan moeten ze uit elkaar gaan. Want er is iets gebeurd waaruit volkomen duidelijk wordt dat inderdaad David op de vlucht moet en niet meer in het huis van Saul kan komen. En dat Jonathan voor de keuze staat, wat moet ik nou doen? Laten we het even lezen. Want er staat in hoofdstuk 20. Daar staat dit. Over die kwestie van die pijlschieten en dat soort dingen meer. Daar gaat u verder niet over spreken. Maar dan zegt Jonathan, dan zegt David in vers. Aan het eind van vers 41. Lezen we van hoofdstuk 20, 41. Zij kusten elkander en weenden met elkaar. Ten slotte vermande David zich. En daarna zei Jonathan tot David: ga in vrede. Daar wij immers beide de naam des Heeren elkander gezworen hebben. De Heere zal tussen mij en u staan en tussen mijn en uw nakomelingen. En voor altijd. David stond op en ging heen. En Jonathan begaf zich naar de stad. Het is cruciaal wat hier gebeurt. Kijk, ik heb even gesproken over wat je kunt doen bij het avondmaal. Wat je kunt zeggen, Heer Jezus, ik heb u lief. Je sluit een verbond als het ware weer opnieuw. Maar het heeft consequenties. Het heeft gevolgen voor het leven. En in deze zin, er komen keuzes. Er komen momenten dat de keuzes gemaakt moeten worden. Er komen momenten waarin bevestigd wordt dat wat je ziet, dat dat waar is, dat trouw is. En we zingen over de trouw van God. En we zingen over dat God ons leven bevestigt. En als ik de verhalen hoor en zie in mijn eigen leven van christenen, dan zien ze de hand van God in hun leven. Er gebeuren geweldige dingen. En dan zeggen we, daar heb ik het afgeleid dat de Heer met mij is. En daar heb ik die, en die, met die geschiedenis heb ik ontdekt dat God mij wil zegenen. En we zingen erover. En dat is goed. Dat moet. God bewijst, de Heer Jezus bewijst, zoals David bewijst aan Jonathan, dat hij ons lief heeft. En David is een man die ontrouw kan zijn, maar is het niet. Maar God is geen mens die ontrouw kan zijn. De Heer Jezus is aan ons verbonden voor altijd en hij blijft trouw. Maar hier moest Jonathan een keuze maken. Hij moest kiezen of hij koos voor zijn familie en de relatie daarmee. Of hij ging met David mee. En hij zou met, en de volgende hoofdstuk, je kunt het zien in je Bijbel, is hoofdstuk 22. Dat gaat over de grot van Adullam. Dat is een bekend gegeven in de Bijbel. De grot van Adullam is een plaats waar iedereen die naar David kan toekomen, die met een schuldeister zat en tekort had en dit en alle moeilijkheden had. En samen zouden ze dan schuilen voor de, laten we maar zeggen, de macht van Saul. En zouden ze vluchten als een vluchteling van de ene plaats naar de andere plaats. En moesten ze onderhouden worden door andere mensen. Het was geen zeker bestaan wat David in deze tijd had. Hij was verworpen door Saul. Hij werd opgejaagd door Saul. En zijn koningschap, hij was gezalfd, zijn koningschap was er nog niet. Hij had overwinning behaald over de reus Goliath. Maar zijn koningschap er was er nog niet. Dan moeten we wachten op het tweede boek van Samuel. Maar in deze tijd van vluchten voor de, nou zeggen, de heerser in dat land, was niet gemakkelijk voor David. Je moet die hoofdstukken eens lezen. Maar weet je, Jonathan moest een keuze maken. En hier heeft hij de verkeerde keuze gemaakt. Hij blijft bij zijn vader. En hij gaat niet met David mee. En dan komt nog een eentje verder in hoofdstuk 23 nog een keer aan de orde. En ik zal het niet meer lezen, want mijn tijd schiet enorm voorbij. Maar weet je wat het eindpunt van Jonathan was? Hij had erover gesproken. Ik zal de tweede zijn, David, in jouw rijk. Wij zullen samen daar zijn. Jij gaat de heerser zijn en ik zal de tweede zijn. En we zullen voor geweldige dingen doen voor God, bij wijze van spreken. Dat dacht hij. Maar wat gebeurde? Hij stierf met zijn vader op de heuvels van Gibea. Waarom? Omdat hij weigerde de keuze te maken om te delen in de vernedering van David. Toen hij nog op de vlucht was. Omdat hij weigerde de keuze te maken om, laten we zeggen, verdrukking met David te leiden. Hij had de liefde voor David. Dat zag hij bij het kruis, zag hij bij de overwinning over de reus Goliath. Hij had liefde voor David. En hij bestendigde dat ook. En David's liefde was voor hem. Maar dat de consequenties. En die trok hij niet. Of onvoldoende. En helaas kwam die om. Samen met zijn vader Saul op de heuvels. Maar weet je wat er nooit gebeurd is? David heeft nooit gezegd, dikke bult, eigen schuld. Nooit gezegd. Weet je, de liefde van David voor Jonathan is nooit opgehouden. Zo over nadenken. Hoewel Jonathan verkeerde keuzes maakte en de gevolgen daarvan moest dragen, stopte de liefde van David niet voor Jonathan. En ik wil daarmee eindigen. Ik heb er nog veel meer over te zeggen, maar mijn tijd is voorbij. En als ik kijk op mijn kop van Jan, en dat wil ik liever niet. Er is nog heel veel over te zeggen over Jonathan. En misschien maar raakt het je nu, omdat het is om mijn kennis van te maken. En dan ook dat te verbinden met ons leven van vandaag.
Het verbinden met het feit dat wij onder de indruk zijn van wie Jezus is. En welke keuze maak je dan in het leven, morgen, overmorgen? Welke keuze maak je dan? Durf je aan de kant van Jezus te gaan staan, hoewel dat misschien wat van je kost en dat je dat voor ons gemakkelijke leefje moet ophouden? Ik zou een hoop voorbeelden kunnen geven. Ook onder christenen is het niet makkelijk om de kant van Jezus te kiezen. Klinkt raar, maar het is niet gemakkelijk. Om te durven te staan voor de naam van de Heer Jezus en je weg daarmee te gaan. En ik garandeer je, je krijgt de meeste kritiek van je broeders en zusters, van medechristen in de kerk. Maar, vergeet nooit, de liefde van David voor Jonathan gaat nooit over. Als er later nog iemand naar David toekomt en die zegt van, ja, ik heb Jonathan omgebracht, begin van tweede brief van Samuel, tweede boek van Samuel. Dan grijpt David deze man bij de keel, om zo te zeggen, en doodt hem. Zegt hij, zult nooit komen aan de gezalfde. En als er later nog, als David in regering is. En eens op de troon daar in Jeruzalem, dan zegt hij bij zichzelf of bij zich, is er nog iemand overgebleven uit het huis van Saul? Is er nog iemand overgebleven? Want ik wil hem de goedgunstigheid des Heren betonen. Dan komen we bij Mephibosheth uit. Dat blijkt een kleinzoon van Jonathan te zijn. Zo kunnen we nog even doorgaan. Die geschiedenissen, lieve mensen, dat zijn geschiedenissen die ons illustreren. Aan de ene kant, wat wij mogen doen en wat de consequenties zijn van keuzes. Maar aan de andere kant, glorieert door alles heen de liefde van de Heer Jezus voor u en voor mij. En welke keuzes wij ook maken, na afloop dat wij hier avondmaal hebben gevierd. Wat voor keuzes we ook maken. Natuurlijk willen we graag de keuze maken van Jezus te volgen. En voor hem uit te komen. En met hem te lijden misschien wel. Dat willen we toch, hoop ik toch dat we dat willen doen. Dan zullen we ook de zegen daarvan ervaren. Niet nu, maar straks wanneer onze David zal regeren. Maar, ja. Als we verkeerde keuzes maken, dan kan het dit de consequentie zijn. Ik zeg niet dat wij ons heil kunnen verliezen. Nee, Jonathan, de liefde van David voor Jonathan zal blijven. De liefde van God, de liefde van de Heer voor jou zal blijven. En dat zal helemaal, ook al maak je die verkeerde keuzes. Laat ik zeggen, de hemel is zeker, om het maar zo te zeggen. Maar er is meer dan de hemel in het koninkrijk van God. Dat is meer dan een, laat zeggen, naar de hemel toe gaan en daar een plaatsje te hebben in een vaderhuis. Later in het boek van Samuel komen we uit dat de helden van David beloond worden. Er is nog een loon te verdelen in de toekomst. En waar staan wij dan? Zijn wij bij de helden van David die in zijn vernedering stand gehouden hebben? Of hebben wij andere keuzes gemaakt? Elke zondag, avondmaal samen, dan verbinden we ons opnieuw aan de Heer Jezus. En dan ontvangen we kracht. Dan zeggen we, ja Heer, voor u maak ik mijn keuzes. Voor u wil ik leven, omdat u eerst uw leven hebt gegeven voor mij. Zullen we dat vanaf vandaag doen? Amen.
We beëindigen ons dienst, ons aanbiddingsmoment met prijs de koning.
Bedankt Jaap voor uw woord, ook voor het lofprijsteam. Dank u wel. En ik heb nog de mededelingen, maar misschien ga ik toch eerst Patrick uitnodigen. Ik moet eerlijk zeggen, Anja, u bent ook welkom. Ik had u vergeten te noemen. Hè.
Goedemorgen. Ik ga het binnen de 5 minuten houden, beloofd. Ik heb jullie hulp nodig, maar ik ga eerst een tekst lezen. Lucas 14... Versen 12 tot 14. Tegen degene die hem had uitgenodigd, zei hij: wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit, dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen, want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Ik weet dat het gaat er heel specifiek niet over gevangenen, maar we zien heel duidelijk in die tekst dat het de bedoeling is dat we ook af en toe iets doen voor mensen die niets kunnen terugdoen voor ons. En, ik werk 1,5 jaar in de gevangenis van Ypres nu, en nu sinds kort ook in het detentiehuis van Kortrijk. En wat is eigenlijk een beetje het probleem? Wel, ik weet niet of jullie dat weten, maar in België is meer dan 70% recidivisme. Dus dat betekent mensen die vrijkomen, meer dan 70% die komen terug in de gevangenis die er vallen. En... wij kunnen daar heel veel schoon werk doen, maar dat lost niet alles op. Van christenen of mensen die het geloof aannemen in de gevangenis, heb ik geen cijfers. Maar op dat 1,5 jaar heb ik spijtig genoeg ook al gezien dat de meesten ook terugkomen. Ook daar is de herval. Dat heeft niks mee te zien dat de aannemen van het evangelie niet echt zou zijn. Het heeft gewoon te zien dat die mensen geen opvangnet hebben. Die mensen hebben geen entourage, die komen altijd in hetzelfde milieu terecht. En ook als die naar een kerk komen, als die gewoon een keer een tasje koffie drinken na de dienst, dat is niet voldoende om een volledig sociaal leven op te bouwen. Eigenlijk wat wij die mensen moeten bieden is vriendschap, is een compleet nieuwe entourage, is eigenlijk als het ware een familie. En daarom zou ik jullie willen vragen, als er mensen zijn die ik meekrijg naar de kerk, neem ik die uiteraard mee naar mijn eigen kerk, maar zie ik nu ook in Kortrijk werk. Zou het voor mij ook handig zijn dat ik een paar mensen uit Kortrijk leer kennen, dat ik dan kan in contact brengen met mogelijk geïnteresseerden, zodanig dat jullie kunnen een vriendschap opbouwen en die meenemen naar hier. En dat is nooit ook af en toe eens bezoeken. Het is heel gemakkelijk om een detentiehuis iemand te bezoeken. Het is heel vrij vergeleken bij de gevangenis van Ypres. Dus dat was het. Ik zou zeggen, bid ervoor. En als je denkt dat je daar wil aan meewerken, misschien dat ik mijn gegevens aan Bavo geef, dat is wat handigste. Ik zal u een paar kaartjes geven, Bavo. En dan, als je de komende weken denkt van dat is iets voor mij, ik wil daar aan meewerken, allemaal naar Bavo. Goed. Alsjeblieft, en bid er ook alsjeblieft voor, want zoals ik zeg, ook mensen die het evangelie aannemen, dat is geen garantie dat die helaas niet terugvallen. Het is onze verantwoordelijkheid voor, van allemaal voor ja, die mensen een familie te geven. Dank u wel.
Lieve broeders en zusters, jullie zijn allemaal heel hartelijk dank voor de respons die gekomen is op de vraag voor schoendozen en financiële ondersteuning voor het kindertehuis Castor en Pollux. Dozen moet je niet meer meebrengen en cadeaupapier helpt ook niet. Ik ga u zeggen, van de pottenbakker uit alleen hebben we 1040 euro opgehaald. Dus dan moet dan nog het geld komen van de protestantse kerk en hun connecties. Maar ik wil u zeer hartelijk danken daarvoor. We hebben dan niet verwacht dat er zoveel zou zijn. Maar natuurlijk, we moeten 56 schoendozen opvullen. En we willen dat niet doen met brol en prutserijen, waar ze niets mee zijn. We willen echt waardevolle dingen kopen, maar toch met mate. Dus nog een keer bedankt voor jullie hulle bijdrage voor Castor en Pollux. En nu ik meneer Couchement hoor spreken, er is even overleg geweest, hebben getwijfeld, Castor en Pollux of het detentiehuis Kortrijk. Maar het is Castor en Pollux geworden. Maar als ze geld over hebben, we kunnen volgend jaar een keer aan u denken. Oké, dankjewel.
Zo, dan heb ik nog twee mededelingen en ik spreek in de naam van Esther. Sponsorkleedje voor vrijheid en steun, Herut. Zoals je weet, of misschien nog weet van verleden jaar, heeft Esther dat ook voorgebracht of aangebracht. En ik ga het gewoon lezen. Herut biedt hulp en ondersteuning aan meisjes, vrouwen en transgenders die zich in een kwetsbare positie bevinden door prostitutie, uitbuiting of mensenhandel. En wat doen ze? Aanwezig zijn in de buurten, begeleidingstrajecten voor survivors om een leven zonder uitbuiting op te bouwen, voorzien in een veilig netwerk, wat we ook zojuist hebben gehoord, ondersteuning, huisvesting en werk. De organisatie ondersteunt vrouwen als ze uit de prostitutie stappen. Vaak komt iemand in een crisis binnen en is er allereerst veiligheid en praktische ondersteuning nodig. Het sponsordoel van december zijn de crisiskosten, een basispakketje kledij en verzorgingsspulletjes, geld voor boodschappen, medische kosten en een veilig bed. Crisiskosten in de eerste weken komt neer op een 400 euro per vrouw. Als je geïnteresseerd bent, kan u inderdaad hier het foldertje van achteren doen. Maar ik ga ook lezen wat Esther heeft geschreven. Hallo, ik ben Esther. Ik doe dit jaar mee aan Kleedje voor Vrijheid. Met een groep jonge mensen dragen wij de hele maand december enkel kleedjes of dassen. Het kleedje of de stropdas staat symbool voor vrijheid. Veel mensen hebben niet de keuze om te kiezen, ook binnen België. Wij beperken onze keuzevrijheid vrijwillig en willen hiermee een signaal geven aan onze omgeving. We willen dat er meer aandacht is voor uitbuiting in ons land. Daarom steunen wij met deze sponsoractie de organisatie Herut. Zij helpen slachtoffers van uitbuiting om vrij te komen en opnieuw eigen keuzes te maken in het leven. En Esther vraagt, help jij ook mee? Dus voor meer informatie kun je altijd nog een keer bij Esther gaan. En ik heb hier nog een ander initiatief van een tijdje geleden ook van Esther. Bid je mee? Ik weet niet of je het nog weet, maar het is belangrijk om te bidden. En het is hier een gebedsboekje dat we kunnen ontvangen. Maar zoals je ziet, ontbreken er nog heel wat foto's van kinderen en van de leiding. En Esther wil dat heel graag op zich nemen, heeft ook een prachtig boekje gemaakt. Alleen is er nog een gebrek aan informatie. Er zijn geen foto's, of te weinig foto's, van kinderen, ook van de leiding. Omdat mensen ook kunnen zien van, ah ja, wie is dat kind nu ook weer? Dus het is ook belangrijk voor de ouders van foto's door te sturen, ik denk naar Esther, en ook voor de leiding, zodat ze dat boekje volledig kan afwerken en ook kan doorgeven aan ons. En dat wij dat dan inderdaad ook geïnteresseerd zijn om te bidden voor de gemeenteleden. Dan dat was. Dan wil ik nog afsluiten met dinsdagmiddag is er inderdaad bidstonden, donderdagavond bijbelstudie. Dat is ook voor de laatste keer van deze maand. En dan wil ik ook nog, nogmaals zeggen voor het kerstontbijt. Ik denk dat er al een kleine 50, 60 inschrijvingen zijn, maar ik heb wel iets vergeten bij te zeggen. Namelijk, we hebben kosten aan onze beamer, we hebben een nieuwe beamer gekocht. Misschien hebben jullie dat al gezien, een nieuwe computer. Dus vanaf nu is het kerstontbijt €12,50 per persoon. Had dat niemand gezien? Iedereen is hier content, ze verlassen. Hè? Ik had gedacht, amai. Nee, het is gratis, het was maar een grapje. Maar ik wil gewoon een keer aanhalen van, kijk, mensen, waar gaat ons geld naartoe? Een nieuwe beamer, een nieuwe computer, instrumenten, opfrissing van het gebouw, een kerstboom, alles. Hè, dat wordt allemaal niet verteld, maar het zijn mensen die zich inzetten, er moet geld zijn. En daarom wil ik dat ook wel een keer aanhalen, vooral die mensen die zich inzetten zonder dat het gezien wordt. Dank u wel daarvoor. Dus het ontbijt is nog altijd gratis. Ziet, ik ben verwonderd dat er zo weinig reactie was. Ging dat in Nederland ook zo zijn? Hè? Ja, voilà. Ze knikt zelf zeker van ja. Oké, dan gaan we afsluiten. Dan is er nog koffie. En ik wens jullie dan allemaal een prettige zondag. Ja, het blaadje van het goede boek ben ik verloren. Ik weet niet waar het is. Sorry, het zal voor volgende week zijn. Dus vader, we danken u nog voor deze mooie dienst. En we vragen nog uw zegen voor de komende week. Omdat we inderdaad die keuze mogen maken voor u. Help ons daarbij, Heer, want u kent onze zwakheid. In de naam van Jezus. Amen.